Geliefde gemeente, als we stilstaan bij het leven van Petrus, dan gaat het natuurlijk niet om Petrus. En als we onszelf vergelijken met Petrus, dan gaat het ook niet om ons. Als we onszelf vergelijken met Petrus, als we ons afvragen wat we nou bij Petrus zien, zien we dat ook bij ons en hoe, dan gaat het wel om een spiegel, wel om eerlijkheid, maar niet om onszelf centraal te stellen. En dus ook niet om Petrus centraal te stellen. In het leven van Petrus wordt zo heel duidelijk wat er vanuit de mens komt. Maar ook, en nog duidelijker, wat er vanuit Christus komt. Al het goede wat er over Petrus te zeggen valt, dat is vrucht van het goede, van het volkomen goede, van het overvloedig goede, dat er van Christus te zeggen valt. En dat horen we zeker ook in het gedeelte waar we nu bij stilstaan, Johannes 21, vers 15 tot en met 19. Johannes 21, de versen 15 tot en met 19. Waar onder staat en boven de preek, leven in de liefde van Christus. Leven in de liefde van Christus. Drie gedachten. Een vraag vol liefde, een antwoord vol liefde en een opdracht vol liefde. Leven in de liefde van Christus. Een vraag vol liefde, een antwoord vol liefde en een opdracht vol liefde. Dus als eerste een vraag vol liefde. Nadat Petrus Jezus verloochend had, heeft de Heer Jezus Petrus opgezocht en Petrus heeft Jezus opgezocht. Petrus is niet, net als Judas, er vandoor gegaan. Weggegaan, de duisternis in. Petrus, nadat hij Jezus verloochend had, hij is toch weer naar de discipelen teruggegaan. Hij voelde aan, dat is de plek waar ik moet zijn. Daar heeft de Heer Jezus hem ook opgezocht. Niet precies waar de discipelen bij zijn, maar wel daar in Jeruzalem. De Heer Jezus heeft Petrus opgezocht toen hij opgestaan was. We hebben geen idee wat hij besproken heeft. Dat was het eerste. Jezus zocht Petrus op. Petrus was op de plaats waar hij moest zijn. Hij was niet weggegaan, maar hij kon de Heer Jezus niet terugkrijgen. Maar de Heer Jezus zocht vanuit zijn liefde Petrus op. De tweede keer. Daar kwam de Heer Jezus waar de discipelen waren. De discipelen die waren op de plek die afgesproken was in Galilea. En daar zocht Petrus Jezus op. Vanwege die grote liefde van de Heer Jezus kon Petrus niet bij de Heer Jezus wegblijven. Dus toen hij op de oever hem zag en hoorde, toen hij wist, het is de Heere, toen bedacht Petrus zich niet en hij ging naar Jezus toe. En opnieuw sprak de Heer Jezus met Petrus. En opnieuw weten wij niet wat ze bespraken. Onder vier ogen. Maar blijf niet onder vier ogen. En dat is altijd zo. Het verborgen leven met de Heere, daar begint het, maar daar blijft het niet. Het geestelijk leven is nooit een leven van alleen de buitenkant. Dat heeft altijd iets verborgens, iets tussen de Heere en je ziel. De binnenkamer. Maar blijf niet in de binnenkamer en blijf niet van binnen. Wat van binnen is, komt ook naar buiten. En dat is hier ook heel belangrijk. Petrus had gezondigd tegen zijn meester. Daar was het eerste en het diepste probleem. Zoals het ook zingen. Ik heb tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven. Het eerste waar het goed moet komen is met God. De zonden die staan tussen God en ons in. En daar hebben we verzoening nodig. Dat is een heel persoonlijk iets. Maar het is nooit alleen persoonlijk. We zondigen niet alleen tegen God, maar ook tegen elkaar. En dat geldt toch ook hier bij Petrus. Hij heeft zijn meester verloochend Maar dat deed hij niet stiekem, dat deed hij publiek. Iedereen die in de zaal van de hoge priester was, die heeft kunnen horen dat Petrus zei, ik hoor niet bij de Heer Jezus. En de discipelen, die hebben het ook gehoord. Johannes heeft het met zijn eigen oren gehoord. En de discipelen hebben het van Johannes gehoord. En misschien ook wel van Petrus. Wie weet, wie het nog meer weet. Hè, vanwege wat de mensen allemaal verteld hebben. En daarom zegt de Heer Jezus eigenlijk. Hij heeft mij in het openbaar verloochend. Nu moet hij mij ook in het openbaar belijden. Ook in het openbaar is hij naar voren gekomen als een zondaar. In het openbaar mag ook weer duidelijk worden dat zijn zonden vergeven zijn. Dat is ook het mooie van de openbare schuldbelijdenis. Dat hebben we niet zo vaak. Dat er iemand publiekelijk belijdenis doet nadat hij in de zonde is gevallen. Dat vinden we dan ook moeilijk. En als het een keer gebeurt, dan kunnen we daar ook helemaal niet mee omgaan. Vaak. Hè? Dan zeggen, oh, maar die en die die deed schuldbelijdenis, wat is er allemaal mee aan de hand? Dan is het vooral interessant of zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar het om gaat. Als iemand in het openbaar gezondigd heeft. Iedereen weet dat hij met zijn gedrag Jezus verloochend heeft. Dan mag ook iedereen weten dat het weer anders is. En daarna is het ook opgeruimd. Niet vergeten. Wel vergeven. Niet vergeten. In de zin van, het geheugen wordt niet gewist. Maar wel vergeten in de zin van dat het iemand nagedragen wordt. Tegen Petrus zouden ze nooit meer kunnen zeggen, Petrus, houd jij je mond maar. Jij hebt Jezus verloochend. Nee, want de Heer Jezus heeft gezegd, Petrus hoeft zijn mond niet te houden. Petrus mag spreken. En daarom, als dan alle discipelen er ook bij zijn, en als het eten klaar is, alle drukte voorbij, als ze daar rustig bij elkaar zitten, dan gaat de Heer Jezus Petrus aanspreken. En iedereen mag het horen. Iedereen moet het horen. Dan begint de Heer Jezus gelijk bij het hart. Hij had er omheen kunnen praten. Hij begint direct bij het hart. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Simon, zoon van Jona, dat zegt de Heer Jezus om zijn afkomst nog eens te onderstrepen, om te zeggen, Petrus, weet je het nu? Vanuit jezelf ben je altijd nog die Simon. Als je mijn naam mag belijden als Petrus, dan is het alleen maar door mijn genade. Weet je het nog? Je zei, ik zal, maar je zult niks. Uit jezelf ga je mij verloochenen, Simon. Dat is dezelfde naam als die de Heer Jezus gebruikt heeft bij de waarschuwing. Simon, Simon. Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften. U zult mij verloochenen. Die oude naam, die klinkt nu weer. Simon, dat ben je uit jezelf. Maar nu ga ik vragen, is dat nu alles? Ben je nu alleen maar Simon? Heb je nu alleen maar je eigen oude natuur meegenomen? Of is er meer? Hebt gij mij lief? Houdt u van mij, Petrus? Hij zou toch allerlei andere dingen kunnen vragen. Petrus, geloof je in mij? Ja, zou Petrus dan kunnen zeggen, ja, ik geloof wel. Is dat genoeg geloof? Petrus, doe je het nu anders? Ja, zou Petrus dan kunnen zeggen, ik wil het wel anders doen, maar ja, de vorige keer dacht ik ook dat ik het goed deed en ik ben gevallen. Het zijn natuurlijk wel belangrijke vragen, ook die we elkaar kunnen stellen. Geloof je in de Heer Jezus? Gehoorzaam je het woord van God? Verander je je leven? Besef je je schuld? Het zijn allemaal belangrijke vragen. Maar de kern is toch dit. Hebt u Jezus lief? Dat is een vraag naar uw liefde. Maar als je over die vraag nadenkt, dan voel je het is ook een vraag vanuit liefde. Aan wie vraagt u, houd je van mij? Zou Israël afgelopen week gevraagd hebben aan de regering van Iran, geachte Iraniërs, houden jullie van Israël? Nee, dat is geen vraag. Als je ruzie hebt, dan ga je niet vragen, joh, maar ja, houd je nou van mij? Wanneer houd je van iemand? Nou, misschien wel als er wat, wanneer vraag je dat, houd je van mij? Misschien wel als er iets tussen gekomen is. Maar dat doe je als je van die ander houdt. Vrouw, houd je nog van me? Mijn zoon, houd je nog van me? Dat vraag je uit liefde. Als de Heer Jezus hier aan Petrus vraagt, hebt u mij lief? Dan is dat omdat de Heer Jezus verlangt naar liefde. Hij zoekt naar het hart van Petrus en hij zegt als het ware, Petrus, ik wil zo graag je liefde hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is de diepste behoefte van God. Aan de ene kant heeft hij niets nodig. Maar voor zover je toch kunt zeggen dat hij iets nodig heeft. Hij wil iets nodig hebben. Zo heeft hij zichzelf als het ware kwetsbaar gemaakt. Kun je zeggen, de diepste behoefte van God is liefde. Als hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Dan is dat omdat hij ons geschapen heeft in liefde. Omdat hij ons geschapen heeft voor liefde. Omdat hij ons geschapen heeft opdat wij zijn liefde zullen beantwoorden. Hebt u de Heer Jezus lief? Dat is toch wonderlijk dat God u die vraag wil stellen. Terwijl God wel weet wat een vijandschap er leeft in deze wereld. Terwijl God weet dat er geen mens uit zichzelf echt God lief heeft, vraagt hij het toch. Omdat zijn liefde zo oneindig is. Omdat zijn liefde zo echt is. Hij heeft die vraag je ook wel eens ontroerd. Als de Heer je eerlijk die vraag gaat stellen, heb je me lief? Zo ontroerde dat God die vraag je nog wilde stellen. Omdat je zei, Heere, als ik kijk naar mijn hart, heb ik u niet lief. Als ik kijk wat er uit mij voortkomt, snap ik niet dat u nog mij wilt hebben. Dat u nog zo'n tere vraag stelt. Maar u doet het wel. Hebt u mij lief? En hij vraagt het 3 keer. Omdat het zo'n echte vraag is. Hij vraagt het nog een reden 3 keer. Later lezen dat Petrus er bedroefd om werd. Ik dacht, dat kan wel in de eerste plaats de bedroefdheid zijn van ontroering. He, dat de Heer Jezus niet maar 1 keer vraagt en dan is het afgedaan. Maar ik zou bijna zeggen dat hij proeft daarin dat de Heer Jezus onzeker is. Heb je mij wel echt lief, Petrus? Ik zeg het menselijk, maar dan kunt u het een beetje volgen. Petrus, ik kan bijna niet geloven. Is het echt zo dat je me lief hebt? Ik ben niet tevreden met een half antwoord. Ik wil het zo zeker weten. Zou Petrus dat er niet in geproefd hebben? Maar ongetwijfeld bij die 3e keer heeft hij ook teruggedacht aan die andere 3 keer. De Heer Jezus had gezegd, Petrus, eer de haan gekrijt zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochend hebben. Dat is nu opvallend. In het evangelie van Johannes, alleen in het evangelie van Johannes, staat het 2 keer. Je ziet in Johannes 18, vers 25 tot 27, door 2 keer de vraag gesteld aan Petrus. Dan staat hij, logen het, en hij zei, ik ken hem niet. En vers 27, Petrus logen het dan wederom. Terwijl er ook in Johannes gezegd wordt dat hij 3 keer zijn meester zal verloochenen. Maar het wordt maar 2 keer vermeld.
Zou het niet dit kunnen zijn? Dat de apostel op deze manier wil zeggen: de liefde is groter. Die drie keer, daar heeft de Heer Jezus wel voor gewaarschuwd. En dat is ook gebeurd. Maar eigenlijk, we zijn er al bijna één keer vergeten. Want de liefde van de Heer Jezus die er overheen komt, die wordt wel echt drie keer genoemd. Die is sterker. De barmhartigheid roemt tegen het oordeel. De liefde van God, die is dus niet alleen, ondanks onze zonde, maar die is ook groter dan onze zonde. De liefde van de Heer Jezus die is altijd opgewassen tegen de zonde van onze ziel. Er is niemand die kan zeggen, maar mijn zonde is te groot. Daar getuigt ook dit van. Het is toch wel een van de vreselijkste dingen, hè? Als je 3 jaar lang met de Heer Jezus hebt opgetrokken. Zo dicht bij de Heer Jezus ben geweest. En dan op zo'n gewichtig moment, waar Jezus bespot wordt, waar hij alleen komt te staan. Dat je daar 3 keer Jezus verloochent. Ernstiger tegen de liefde zondig is haast niet mogelijk. En daarvan laat hier de Heer Jezus zien, er is in mij nog veel meer liefde dan die lelijke, hatelijke zonde. Dan zit er vanmorgen toch niemand in de kerk en dan luistert er niemand mee die reden heeft om te zeggen, de liefde van Christus is niet geschikt voor mij. Het is wel goed als u zegt, ik kan het eigenlijk niet begrijpen. Hoe kan het? U mag u verbazen, maar u mag het niet verachten. U mag uw eigen zonde groot zien en allemaal groter. Maar u mag nooit denken dat uw zonde groter is dan de liefde van Jezus. Dan stapelt er nog een zonde bovenop, dan veracht je zijn liefde. En dus maak je zonde zo groot als het kan. Maar zie altijd de liefde van Christus en de genade groter. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief. Als de Heere u bij de naam noemt, wat zegt u dan? Hebt u hem lief? Is dat de taal naar uw hart? Maar bij Petrus wel. Onze tweede gedachte. Een antwoord vol liefde. Hebt gij mij lief? Dat is een vraag die gaat naar je hart. Bij de vraag geloof je, dan kun je nog blijven hangen in je hoofd, in je verstand. Ja, natuurlijk geloof ik dat God bestaat. Natuurlijk geloof ik dat Jezus gestorven is voor de zonde. Ja, ik heb hem wel echt nodig. Maar bij de vraag, heb je mij lief? Dan gaat het naar de diepst van je hart. Wat leeft er nou op de bodem van je ziel? En die vraag die komt nog extra binnen. Doordat de Heer Jezus bij de eerste keer vraagt, hebt gij mij liever dan deze? Nu wordt er van alles, zijn er allerlei uitleggen over wat dat precies betekent. Er zijn 3 mogelijkheden en misschien zelfs wel 4. Ik las 3 mogelijkheden. Hebt gij mij liever dan dat je deze andere discipelen lief hebt? Ben je liever bij mij dan bij je vrienden? Dat is een belangrijke vraag. Hij zegt, het zou kunnen zijn, heb je mij nu echt liever dan dat de anderen mij hebben? Je zei, ik ben de beste, ik zal u niet verloochenen, nooit. Al zou iedereen het doen, ik niet. Heb je mij nou echt liever dan de anderen? Dat zou kunnen. Het kan ook zijn, Peters, heb je mij nou liever dan al deze dingen? Dan het schip en het net en die 153 grote vissen. En het eten en drinken. Maar misschien is het ook wel dit. Petrus, heb je mij nou liever dan dat je voor je zonde schaamt? Is nou die liefde in je hart zo groot, dat die over alles heen komt? Heb je nou zoveel vertrouwen in mijn vergevende liefde, dat je niet meer kunt twijfelen en niet meer bij mij kunt wegblijven? Is je liefde nou het allerbelangrijkste in je hart? Welke van die vier dingen je dan ook kiest, en misschien wel een combinatie, het gaat in elk geval daarover dat de Heer Jezus zegt, is nou de liefde in je hart het allerbelangrijkst? Als alles zou wegvallen, blijft er dan nog liefde tot mij over? Of laat je eerst de liefde tot Jezus varen en dan pas tot andere dingen? Zou je van alles ervoor over... Zou je de Heer Jezus over hebben voor een heleboel andere dingen? Of ligt het andersom? Wat is nou je grootste liefde? En dan moet je eigenlijk je hart gaan afpellen. Wat ga ik nou kiezen? Mijn vrienden, als het nodig is? Of Jezus? Mijn gezondheid? Of Jezus? Mijn eigen leven. Denk aan Petrus daar in de zaal van Caiaphas. Mijn eigen leven. Toen dacht hij, ja, dan maar mijn eigen leven. Maar nu vraagt de Heer Jezus, is het nog zo? Is het echt zo? Je eigen leven of Jezus? Je geld of Jezus? Je eigen gedachten. Je eigen goede werken. Of je eigen twijfels. Houd je daaraan vast? Of Jezus? En daarom zegt Petrus ook met zo'n diepe verwoording. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Heren, u vraagt nu naar het diepst van mijn ziel. Wat is nu het belangrijkste in je hart? Dan kijkt u naar binnen en dan kijkt u ook tot diep in mijn ziel. En dan kun je daar God niet bedriegen. Gij weet alle dingen. Dus je kunt zelfs jezelf nog wel bedriegen. Ja, ik geloof. Of ja, ik heb Jezus lief. Maar je kunt de Heer Jezus niet bedriegen. Hij weet toch wel of het echt zo is. Dat je echt kunt zeggen, al kreeg ik al het goed van de wereld in plaats van deze liefde, ik zou hem ten ene male verachten. Ik zou zeggen, hou al je spullen, hou al je rijkdom, hou al je vreugde maar bij je. Ik wil Jezus hebben. En als ik Jezus mag hebben, dan desnoods ben ik zonder iets anders. Als ik Jezus maar heb. Kijk, daar weet God van, hè. Als het zo diep ligt. Hij weet het ook. Als het zo diep ligt, hij het soms zelf bijna niet ziet. Je kunt toch voorstellen dat Petrus wel getwijfeld heeft. Wat is het nou? Hoor ik nou wel echt bij de Heer Jezus? Dan ligt er zoveel bovenop. Zoveel zonde, zoveel vragen, zoveel ballast. Heren, kijk maar eens naar binnen. En graaf maar door alles heen. Wat treft u dan aan helemaal onderaan? Gij weet toch alle dingen. Kan je ook wel beangstigen natuurlijk. Als er dan geen liefde is. Als de liefde waarvan je denkt dat dat liefde is, als het alleen maar loze praatjes zijn. Alleen maar bepaalde gevoeligheden zijn. Alleen maar gewoonten zijn. Dan weet God er ook van. Dan prikt hij overal doorheen. Allerlei papiertjes waarop staat liefde. Allerlei ballonnen die gekleurd zijn met liefde. Dan prikt hij doorheen en dan ziet hij eronder. Rotsbodem. Een hart waar geen liefde is. Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Hij weet alle dingen. Hij kent ook de boosheid van je hart. De vijandschap van je hart. Maar dan mag je ook dat voor God neerleggen. Dan zeg je, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u niet lief heb. Oh, ik deed net alsof. Maar u weet dat ik u niet lief heb. Maar u bent degene die de raad mee weet. Hij kan het hartste hart veranderen. Als dan de Heer zo naar binnen wil kijken. Dan mag je ook dat hart voor hem neerleggen. Heren, nou is dit het. En ik voel het. U hebt mij aangesproken en ik kan niet onbewogen blijven. Aan de ene kant en aan de andere kant, ik kan mijn hart ook niet veranderen. Heere, neemt u het. Gij weet alle dingen, gij kunt alle dingen. Hier is het, breek het open. En dan zal uw liefde daar wonen. Gij weet alle dingen. Dat is tussen de Heere en je ziel. Maar het is niet alleen tussen de Heere en je ziel. Peter zegt hier niet, ja meester, ik vind het een beetje lastig om dat te vertellen waar de anderen bij zijn. Misschien kunnen we even even naar de boot of zo, of in elk geval een stukje verder lopen. Dat we even apart zijn. En dan wil ik het u wel vertellen. Want ja, dit is te persoonlijk. Dat zegt Petrus niet. Het is wel persoonlijk, maar niet te persoonlijk. Iedereen mag het weten. En alle zes horen ze het. Ja, Petrus heeft de Heer Jezus lief. Mag een ander dan toch weten? Gij weet alle dingen. Maar ik kan mijn mond er niet over houden. En misschien ben je niet even vrijmoedig als Petrus. Maar als het echt zo is dat je de Heer Jezus lief hebt, dan verlang je er ook echt naar dat anderen het weten. Je weet misschien niet direct hoe je dat dan moet uiten. Maar daar zorgt de Heer wel voor. Gij weet alle dingen. En wat u het zo waard bent. Mogen alle mensen het ook weten. Dat ik u lief heb. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Dat is het tweede. Een antwoord vol liefde. Als derde een opdracht vol liefde. Tot drie keer toe stelt de Heere die vraag aan Petrus. En het is aan de ene kant iets heel ontroerends, iets heel teers. En aan de andere kant blijft het er ook niet in hangen. Dan zegt de Heer Jezus waar ook Petrus, als dit nu waar is, als het nu zo mag zijn dat je mij lief hebt, dan moet je daar ook wat mee doen. Leven met de Heere is een persoonlijke zaak. Het is een geestelijk leven. Maar het is ook een uitwendig leven. Hebt u de Heer Jezus lief? Leef dan ook met Jezus. Ken je de Heer Jezus? Spreek dan ook van hem. De Heer Jezus heeft die vraag eerst gesteld aan Petrus. Peter heeft gezegd, ja Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Wel, zegt dan de Heer Jezus, weid mijn lammeren. Tweede keer, hoed mijn schapen. En als derde, weid mijn schapen. Misschien eerst even iets over de woorden. Die woorden weiden en hoeden, die zijn eigenlijk hetzelfde. Dat woord wat hier vertaald is met hoeden, dat wordt op andere plaatsen ook wel vertaald met weiden. Je ziet hier dat Johannes verschillende woorden gebruikt. Dat is ook bij het woord liefhebben. Gebruikt natuurlijk twee verschillende woorden voor liefhebben. Sommigen maken er heel veel van. De ene liefde is de grote goddelijke liefde. De andere liefde is meer de lage liefde. Nou, dat past volgens mij niet bij wat er hier gebeurt tussen Jezus en Petrus. Bij liefhebben en bij dat weiden en hoeden allebei gebruikt Johannes verschillende woorden. Om te laten zien dat het over alles gaat. In alle opzichten. In alle opzichten heeft Petrus Jezus lief en heeft Jezus Petrus lief. Welk woord je er ook maar gebruikt, dat geldt allemaal. En zo ook hier. Dan gaat de Heer Jezus een opdracht geven. En dan zegt hij, Petrus, dat gaat nu over alles. Hoeden en weiden. lammeren en schapen. Wat moet hij doen? Hij moet dus herder zijn. Dat is de kernopdracht. Eerder heeft hij te horen gekregen, ik zal u vissers van mensen maken. Nu krijgt hij te horen, ik zal u tot een herder maken. Dat is allebei mooi, allebei belangrijk, maar bij dat herder zijn zit nog iets meer. Een visser, die houdt van de zee, en die houdt van vis. Hij houdt niet per se van vissen. Hij heeft geen band met vissen. Immers, die vissen heeft hij nog nooit gezien. Die vangt hij zo uit de zee. En daarna verkoopt hij ze of ze komen in de pan terecht. Je hebt geen band met vissen. Dat is niet erg, dat is nu eenmaal zo. Het is nog steeds een mooi beroep. Een beroep waarin Gods heerlijkheid naar voren komt en waar ook Bijbelse beelden naar voren komen. Maar toen Petrus alleen maar visser genoemd werd, toen was dat iets van zoveel mogelijk mensen bij de Heer Jezus brengen. Maar nu gaat hij hem herder noemen. Dan zegt hij Petrus, je moet niet alleen maar de mensen bij mij brengen zonder dat je er zelf iets mee hebt. Maar ik wil dat je die mensen begeleid, dat je er voor ze bent, dat je oog en hart hebt voor ze, met ze optrekt. Ik wil dat je een herder bent, zoals ik een herder ben. Dat zegt de Heer Jezus juist nu, omdat hij weggaat. Hij, de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen, die heeft hier op aarde zijn herderswerk gedaan. Nu gaat hij zijn herderswerk doen vanuit de hemel. Dus met dezelfde liefde, met volkomen wijsheid, maar het is wel in zekere zin op afstand. Nu geeft hij zijn discipelen de taak om dan zichtbare herders te zijn. En Petrus is dan de eerste die dat zo te horen krijgt. Maar het is ook weer duidelijk, het geldt voor alle apostelen. Niet alleen voor de apostelen, ook voor de ouderlingen. In 1 Petrus 5 laat Petrus dat horen. Ik zeg u die een mede-ouderling bent, wijd de kudde Gods die onder u is. 1 Petrus 5 vers 1. En dan zegt Petrus dus, wat ik geleerd heb, wil ik jullie ook leren. De Heer heeft tegen mij gezegd, je moet herder zijn. En nu wil ik dat jullie herder zijn. En dan wil de Heer dat elke generatie weer herders zijn. Tot aan het einde der aarde zullen ze er dan ook zijn. Om die kudde te verzorgen, te weiden, te behoeden. Te zorgen voor veiligheid. Te zorgen voor voedsel. Te zorgen voor de goede richting. Alles wat wij zingen in Psalm 23, dat doet de Heere voor zijn volk. Maar dat doet dan ook een goede herder voor de kudde die God onder hem stelt. Maar het blijft de kudde van Christus. Petrus, wijd mijn schapen. Zie je, de Heer Jezus die houdt zijn handen er niet vanaf. Zorg maar voor die schapen en dan zijn ze voor jou. Maar als de Heere iemand laat zorgen voor de schapen, dan blijven het zijn schapen. Dan blijft hij de opperherder. Dan blijft hij er oog voor hebben. En die woorden van Johannes 10, mijn schapen horen mijn stem. Die gelden tot in alle eeuwigheid. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. En het feit al dat de Heer Jezus hier een herder roept, dat geeft ook zo aan dat hij zorg draagt voor zijn schapen. Dat grote verlangen is van het hart van Christus dat het goed gaat met zijn schapen. De Heer laat ook merken dat hij ze allemaal kent in deze woorden. Wijd mijn schapen,
wijd mijn lammeren. Hij kent degene die oud zijn. Hij kent degene die jong zijn. En degene die al 30 jaar met God leven. Je zou kunnen zeggen volwassen schapen van de kudde Gods. Die moeten soms aangespoord worden omdat ze traag geworden zijn. Kom, zak niet terug. Laat het allemaal geen sleuren, geen gewoonte worden. Maar zoek de Heer weer en ga achter hem aan. En de jonge schapen, zeg maar de lammeren, die nog zo springerig zijn, die vol vuur zijn soms, die moeten wat tot bedaren gebracht worden. Die moeten leren dat ze met die sprongen maar zo in de sloot kunnen springen. Je hebt soms vurige christenen, die hebben juist de Heer Jezus leren kennen, maar die kunnen ook alle kanten opvliegen. Die hebben op een andere manier weer wijding nodig. Er zijn er die zoveel zorgen zijn. Er zijn er die zoveel vragen zijn. Hij kent ze allen. En hij zegt nu tegen Petrus, Petrus, heb je er oog voor? En wat is dan mooi, dat hij die opdracht geeft na die vraag. Het is alsof hij zegt, Petrus, ik weet alle dingen. En ik weet dat je me lief hebt. En dan kun je mijn kudde weiden. Dan kun je werk doen. Als je mij lief hebt, dan ken je mijn liefde. Dan kun je mijn liefde doorgeven. Dan kun je in mijn liefde je werk gaan verrichten. In de kudde. Daar waar je gesteld bent. Vanuit Gods liefde. Liefde voor anderen. Wie Christus lief heeft. Die is geschikt. Om lief te hebben. Want wie Christus lief heeft. Die heeft lief met een gebroken liefde. Dat is ego gebroken. Daar voel je het is niet uit mij. Het is alleen uit hem. Dan kun je niet meer boven een ander staan. Als je de liefde van Christus kent. Dan weet je hij vraagt naar je hart. En dan wil je ook naar het hart van een ander vragen. We kunnen ook in de kerk soms zo bezig zijn met de buitenkant en niet doorvragen. Tevreden zijn als je voor je idee weet hoe het gaat met een ander. Maar je weet het niet echt. Je maakt wel eens een opmerking over het rare gedrag van een ander zogenaamd. Maar je hebt er nooit gevraagd wat er nou eigenlijk voor probleem achter zit. Maar wie de liefde van Christus kent en erdoor geraakt wordt, die gaat het hart van de ander zoeken. Dat kan als ouderling. Dan geldt voor u allen die opdrachten. Lees dat nog maar na in 1 Petrus 5. Maar in zekere zin geldt het voor iedereen. Iedereen krijgt dan bij God vandaan die vraag. Als je mij nu lief hebt, wie wil jij dan lief hebben? Als je mijn zorg kent, voor wie ga jij dan zorgen? Voor ouders is dat natuurlijk ook heel direct. Je hebt kinderen gekregen. Eigen kinderen, pleegkinderen, die bracht de Heer op je weg. En u zegt de Heer, mijn lammeren. Wil je ze voor ze zorgen? Wil je ze wijden? Geef ze aandacht. Heb je zelf ervoor over? Maar je kunt ze op allerlei plaatsen tegenkomen toch. Schapen die wel een herder hebben. Maar ook schapen die geen herder hebben. De Heer Jezus heeft gezegd in het 10e vers van Johannes 16. Ik heb ook nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dus als je nu dan afvraagt. Ja, maar. Ja. Over wie gaat mijn zorg dan? Ik ben geen ouderling. Ik ben geen vader. Ik ben geen moeder. De Heer Jezus zegt het. Ik heb nog andere schapen. Die van mijn stal niet zijn. Oh, er zijn altijd schapen. Er zijn zoveel verloren schapen die geen herder hebben. Die moeten toegebracht worden. En dat vraagt om een bewogen hart. Hebt u uw naaste lief die God op uw pad brengt?
Hebt u de gemeente lief? Hebt u de jeugd van de gemeente lief? Hebt u uw gezin lief? Met de liefde van Christus? Daar ligt dus achter die allerbelangrijkste vraag. Hebt u Christus lief? Kunt u dat zeggen, Heere? U weet alle dingen. U weet hoe ver ik van u af kan dwalen. U weet hoe chaos het kan zijn in mijn hart. Maar als u maar het ware afpelt, dan weet u het. Dan kan ik het niet anders zeggen. Uw liefde heeft me zo diep geraakt, daar kan ik nooit meer van af. Heere, u weet alle dingen. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Zegt u dat ook mee? Amen.